Welkom bij Ondernemen Nijrode, een joviale en goed gebekte podcast over business en ondernemen. Voor studenten door studenten, waarin host en co-host van Nijrode Business Universiteit het verhaal van een ondernemer ontdekken. Let's go!
Wederom een oud Nijrodiaan in de studio te mogen verwelkomen. En dat is niemand minder dan Jeroen Hoenkamp. Momenteel is hij al 5,5 jaar lang CEO van Vodafone Ziggo. Een van de grootste Nederlandse aanbieders van tv, internet en telefonie. Dat eind 2020 bijna 4 miljoen huishoudens als vaste klant had. En ook nog eens dik 5 miljoen sims als vaste mobiele klant. Hoogstwaarschijnlijk zijn er heel veel luisteraars die deze podcast kunnen luisteren door Vodafone Ziggo. Dus dank ervoor Jeroen.
Dankjewel.
Ja, welkom en leuk dat je wil aansluiten bij ons in de studio. En daarnaast verwelkom ik vandaag ook Kim Jansen als podcasthost. Kim doet binnen Ondernemen Nijrode de voorgesprekken. En vandaag is het tijd voor Kim om op de voorgrond te treden.
Ja, dus normaal doe ik alles achter de schermen en vandaag doe ik iets voor de schermen. Dus superleuk, super spannend, maar het gaat helemaal goed komen. En dan heb ik ook nog naast mij ook een gast zitten. Dat is een viervoeter, namelijk de hulphond Pluto. En die is ook bij ons de gast. Dus mochten jullie wat achtergrondgeluidjes horen, dan weten jullie waar dat vandaan komt.
Ja, top. En dan gaan we weer door naar Jeroen, want jij bent hier net als wij gaan studeren aan Nijrode.
Ja.
Je hebt net als ik de bachelor gedaan, ik doe de bachelor nu.
Ja, goed.
Hoe was jij als student?
Hoe was ik als student? Ja, ik zou natuurlijk heel graag willen zeggen, heel goed, heel slim en heel serieus en nieuwsgierig. De realiteit is, ik was vooral heel sociaal en heel sportief. En achteraf realiseer ik me dat ik misschien niet eens heel bewust de keuze heb gemaakt voor Nijrode. Anders dan dat de campus me heel erg aansprak en de breedte van de opleiding. En ik heb vooral heel erg genoten van de 3 jaar dat ik hier op Nijrode heb mogen zijn.
Ja, en je zegt niet bewust. Waarom heb je dan naast het campusleven nog steeds voor gekozen?
Ja, het is toch uiteindelijk, ik ben wel een heel intuïtief mens. Dat wist ik toen nog helemaal niet. Want ik was al ingeschreven in Rotterdam, economie. Mm-hmm. En ik was daar al een kamer aan het zoeken. En ik weet nog dat eigenlijk vlak voordat ik naar Rotterdam zou vertrekken, toch Nijrode weer ter sprake kwam. En ik uiteindelijk toch die keuze heb gemaakt, voorgelegd aan mijn ouders. En die zeiden van ja. Ja, ik kon het niet goed uitleggen, maar ik zei ja, het voelt gewoon beter. En dat had toch alles te maken met als je hier rondloopt, de sfeer. En als ik heel eerlijk ben, was dat dus niet per se dat ik nou het curriculum zoveel interessant vond. Maar dan toch de campus, het feit dat er veel gesport werd, dat er veel talen waren. Er waren een paar van die dingen die ik daar uitpikte, waarvan ik dacht ja, dat past dan toch wellicht beter bij mij. En achteraf gezien had ik geen betere keuze kunnen maken.
Ja, want jij had toen aan je ouders voorgelegd van, zal ik dan misschien naar Nijrode kunnen gaan? Was er dan vanuit jouw ouders ook altijd een boodschap die je kreeg thuis?
Nou, niet ten aanzien van de opleiding. Want als er één boodschap was, dan was het vooral neem je eigen verantwoordelijkheid. En dat is de categorie. Mijn vader en moeder gingen mij zelden of nooit vertellen wat ik moest doen als tiener. Wat ik ook pas achteraf realiseerde. Want dat realiseer je als tiener helemaal niet. Ik kreeg gewoon heel veel ruimte. En als mijn ouders ergens een mening over hadden, dan gaven ze die. Maar dan gingen we vooral de discussie aan van, maar wat vind je zelf? En ook in dit geval was het, oké, je kunt dus of naar Rotterdam, of je kunt naar Nijrode. Nou, heb je er goed over nagedacht, vragen stellen en dan de keuze bij mij laten. En dat is dan echt een van de dingen die ik mee heb gekregen van mijn ouders. Van, neem vooral je eigen verantwoordelijkheid. En nou ja, als je foute keuzes maakt, moet je die ook accepteren. Ik denk een tweede ding wat ik heb meegekregen is respect. Van zowel mijn vader als zeker ook mijn moeder. Gewoon, ja, dat heb ik ook echt wel mijn hele leven meegedragen. Dat klinkt heel soft misschien, maar gewoon, je moet ook gewoon voor iedereen aardig zijn. Maar vooral voor iedereen respect hebben. En of dat nou een medewerker is bij ons in de operatie. Of een hele senior directeur. Maakt niet uit om welke omstandigheden, maar gewoon altijd mensen met respect behandelen. Netjes behandelen, vriendelijk mee omgaan. En ja, dat heb ik eigenlijk mijn hele leven wel meegedragen.
Ja, dat zijn wel hele mooie lessen die je mee hebt gekregen.
Ja.
En als we kijken naar de vrijheid die je hebt gekregen, je hebt gekozen om naar Ierland en Engeland te gaan.
Ja.
Van waar die keuze?
Ja, daar zat natuurlijk nog wel wat tussen. Hè? Want na Nijrode ben ik eerst bij het Corps Mariniers gegaan. Die hebben we dan weer naar Curaçao gestuurd. Daarvan dan ben ik dan weer een MBA gaan doen in Amerika. En toen ik terugkwam in Nederland, ja, toen besloten we weer een keer te verkassen.
Lange weg.
Een flinke omweg om dan in Ierland en Engeland uit te komen. En die eerste dingen waren echt wel keuzes. Corps Mariniers was een keuze. Een MBA doen in Georgia, wat een uitwisseling was toen met Nijrode, was een keuze. Daarna ben ik in Nederland 25 jaar geleden bij Vodafone begonnen. Ja, en na 12 jaar in Nederland kwam de kans. En werd ik gevraagd om CEO te worden in Ierland. Ja, dat was niet de keuze om naar Ierland te gaan. Maar dat was wel de ambitie om die stap te kunnen maken naar die functie. En klinkt dat raar, maar ja, dan is die baan toevallig in Ierland. Het had ook Portugal kunnen zijn of Tsjechoslowakije of Australië. Maar dat land kwam op dat moment vrij en werd mij aangeboden. Ja, en dan heb je twee keuzes. Je kunt of zeggen van ik wil per se naar een bepaald land. Of je bent gewoon opportunistisch en volgt de mogelijkheden. Ja. Nou goed, dat laatste is het geworden.
Grijp de kansen aan.
Ja, zo heb ik altijd al in elkaar gezeten. En dat zeg ik ook vaak tegen mensen. En nou ja, voor die studenten die luisteren. Opportunisme is denk ik hartstikke goed. Kansen grijpen. Want je weet niet wat erna komt. Je kunt het wel willen plannen van ik doe dit en dan dat en dan dat. Maar het moet maar net op je pad komen. Dus dat was de keuze voor Ierland. En naar Engeland, nou eigenlijk hetzelfde. Ik had het enorm naar mijn zin. Voor het eerst met het gezin in het buitenland. Hele leuke job. Heel erg leuk land ook trouwens, Ierland, om te wonen als gezin. En we woonden er pas 2,5 jaar. En toen kwam de mogelijkheid om CEO van Vodafone in UK te worden.
Ja.
En dan pak je je spullen en dan ga je weer verder.
En ook, ik denk ook dat er heel veel studenten zijn die na de bachelor naar het buitenland willen.
Ja.
Wat denk jij dat de beste overwegingspunten zijn om daar wel of niet naartoe te gaan?
Nou kijk, het allerbelangrijkste is dat je het moet willen. Voel je vooral niet verplicht. Hè? Er is niet een geheim recept om carrière te maken. Er is geen geheim recept om gelukkig door het leven te gaan. Ik heb het altijd leuk gevonden. Ik ben 20 keer verhuisd in mijn leven. Mijn zus geloof ik 3 keer. En die vraagt elke keer van, joh, wat zoek je nou eigenlijk in het leven? Ik zeg, nou, ik zoek helemaal niks. Er komt iets op mijn pad en dan ga ik daar naartoe of dan volg ik dat pad. Dus ik zie het altijd als, het is een kans om dingen te leren. Andere taal, andere cultuur, andere werkomgeving. Dus ik vind het heel erg leerzaam. En ik denk dat het je enorm kan helpen in je carrière om je te verrijken. En met meer kennis en ervaring bijvoorbeeld terug te komen naar Nederland. Maar het is geen must. Dus het is iets, als je het niet wil, moet je het vooral niet opzoeken. En als je het wel wil, ja, dan zijn er zat mogelijkheden om dat op te zoeken. De wereld is heel klein tegenwoordig. En het is eigenlijk best wel makkelijk om te doen. Dus wij vonden het gewoon altijd een avontuur. En altijd een overleg. Altijd een overleg met mijn vrouw. We zijn nooit ergens naartoe gegaan waar we niet allebei achter stonden dat we het wilden doen. Want je kunt wel behoorlijk in de problemen komen als je in het buitenland woont met je gezin en er dan achterkomt dat het toch niet werkt. Dan is dat is best pittig. Zeker voor onze kinderen. Hè. Die zijn op 5, 7, 9-jarige leeftijd vertrokken. En kwamen als grote tieners kwamen ze terug in Nederland. Nou, dan heb je best wel wat meegemaakt in die tijd. Maar heel erg leuk.
Zijn dat ook punten die voor jou het moeilijk maken om zo'n grote functie binnen Vodafone toen de tijd nog te vervullen?
Of dat het moeilijk maakt?
Ja, het vaak verhuizen.
Nou, voor mij niet. Maar ja, mijn vrouw zegt wel vaker, ja, voor jou is het makkelijk. Want we verhuizen en jij gaat gewoon weer aan het werk. Ja, het is een ander gebouw. Ja, het zijn andere mensen. Maar het is hetzelfde werk, hetzelfde bedrijf. Het is in jouw comfortzone. Maar zij was wel degene die al het harde werk deed om die kinderen weer te laten settelen en de sociale cirkel weer op te bouwen en de school te zoeken en de sportvereniging te zoeken en weer een nieuwe huisarts, nieuwe tandarts. Er komt heel veel bij kijken. Maar ja, nogmaals, dat hoort ook bij het avontuur. Dat heeft mij in ieder geval nooit tegengehouden. Het is toch best weer even spannend. Ik weet nog heel goed dat ik in het vliegtuig naar Ierland zat. En natuurlijk heb ik meteen ja gezegd toen ik de kans kreeg om CEO te worden in een ander land. En toen ik in het vliegtuig zat, dacht ik toch bij mezelf van, oh ja,
kun je dat ook echt
en ben je daar ook echt klaar voor? Nou ja, en dan komt dat opportunisme weer. Dus ja, gewoon er keihard voor gaan. Ze hebben je tenslotte niet voor niks gevraagd. Je moet een beetje vertrouwen hebben in jezelf. En daar zit dus ook de learning. Dat je iets doet wat oncomfortabel is. Wat uit je comfortzone is. En daar leren ze het meeste van.
En hoe ga je met cultuurverschillen om? Binnen de verschillende landen waarin je hebt gewerkt?
Ja, kijk, nou zijn Ierland, dingen zoals Ierland, Engeland, Amerika, waar gewoon er zijn natuurlijk grote cultuurverschillen, maar het is ook weer niet letterlijk en figuurlijk de andere kant van de wereld. Maar je moet er wel heel alert op zijn, want er zitten toch wel veel meer subtiliteiten in bepaalde culturen. Dus een van de dingen is, ja, ik lees graag, dus dan ga je toch ook, nou ja, boeken, dingen lezen over cultuur. Je kunt daar ook in gecoacht worden, dat iemand je echt even daarin uitgaat, dat krijg je dan ook vaak aangeboden, dat je erin bijgepraat wordt. Maar uiteindelijk moet je je gewoon erin verdiepen. Dus wij hebben ook altijd bewust gekozen om te verhuizen naar het land. Om daar met het gezin te wonen. Mijn kinderen gingen in Ierland naar een lokale Ierse school. Waardoor je ook veel lokalen leert kennen. Dus je moet jezelf ook, laten we zeggen, onderdompelen. En dan ja, je erin willen verdiepen. Dus je gaat met je kinderen, met je gezin ook dingen doen die heel lokaal zijn. Je gaat naar de lokale pub. En je gaat niet, de kansen kinderen zaten niet op de internationale school. Die zaten juist lokaal. En ja, dan leer je daar heel veel van kennen. En het is vooral openstaan, goed luisteren. En ja, je moet er ook een beetje misbruik van maken dat je, ik was toch wel vaak de crazy Dutchman, die nogal direct was en nogal, nou ja, eigenlijk misschien wel gewoon lomp. Maar je komt er soms een weg als je dat maar, als je maar gewoon heel nadrukkelijk duidelijk maakt van, joh, ik ben misschien heel erg anders, maar ik wil graag, ik wil wel leren en ik wil me aanpassen. Maar je kunt er ook wel gebruik van maken.
Is dat ook wat jouw functie zo leuk lijkt, leuk maakt binnen eerst Vodafone, nu Vodafone Ziggo, dat je binnen heel veel verschillende locaties zit en nu ook verschillende culturen?
Ja, kijk, ik zit, dit is mijn 25e jaar bij wat toen Vodafone was en nu dan in Nederland Vodafone Ziggo. Dat had ik 25 jaar geleden nooit gedacht. Ik geloof wel in lange stints. Dan zeg ik, ik geloof niet in jobhoppen. Ik geloof er ook wel in dat je een bepaalde job een periode moet doen om ervoor te zorgen dat je echt je resultaten kunt leveren. Maar waarom is het leuk? Ja, deze business die verandert heel erg snel. Deze business is ongelooflijk relevant geworden. En dat is ook heel erg leuk om iets te doen wat relevant is voor de maatschappij. Kijk naar de coronatijd, het belang van communicatie. En dan ook nog eens een keer de kans krijgen om heel veel verschillende banen te doen. Internationaal te mogen wonen, carrière te mogen maken. En ja, ik zie het echt als ik ben echt een bevoorrecht mens dat ik deze baan mag doen. En dan krijg je er ook nog voor betaald. Ja,
Want
niks mis mee.
Ja, dat geloof ik zeker. En jij kwam toen, dus jij werkte nou al meer dan 25 jaar, enorm lang.
Ja.
Toen jij binnenkwam binnen Vodafone, had je meteen zoiets van, mijn hart ligt bij dit bedrijf? Of is dat gaandeweg een beetje gekomen?
Nee, dat groeit. Ik weet nog heel goed dat ik iets meer dan 25 jaar geleden, dat ik tegen mijn vader zei, pa, ik denk bij Libertel ga werken. En toen heette het nog Libertel. En toen zei nog, ja, dat mobiel bellen, is dat nou wat, jongen? Je had toch een goede baan? Is dat nou nodig? Nou, toch een beetje een ondernemerschap erin. Dat ik denk van, ja, ik geloof dat dit wel wat wordt. Dus ik viel wel meteen voor het concept communicatie en het belang daarvan. Maar je moet natuurlijk eerst je plek verdienen en dan ga je kennis maken met de cultuur en de mensen. Toen was ik wel vrij snel verkocht. Maar het komt met name door de snelle ontwikkeling van de markt. En het feit dat er heel veel mogelijkheden geboden worden om jezelf te ontwikkelen. En dat houdt het natuurlijk wel heel erg interessant. Want ik zou niet 25 jaar hetzelfde kunnen doen.
Dus de richting was in ieder geval wel duidelijk.
Ja. Ja.
Goeie match.
Ja. En dat weet je niet van tevoren. Hè? Ik bedoel, je kunt ook misgrijpen.
Ja. En wij vragen ook altijd om een item mee te nemen.
Ja.
Dus de vraag is, welke item heb jij vandaag meegenomen naar de podcast?
Ja, dat item had je al aangekondigd.
Ik heb het afgeklapt.
Nee, ja, helemaal prima. Ik denk, heel verstandig. Gelukkig gedraagt hij zich, knock on wood, tot nu toe heel goed. Hij ligt nu op mijn voeten. Het is natuurlijk raar om het een voorwerp te noemen, maar ik heb de gelegenheid aangegrepen om Pluto mee te nemen. En Pluto is een hulphond van 16 weken. Dat wil zeggen een hulphond in opleiding. Mijn vrouw en ik hebben besloten, of eigenlijk moet ik zeggen, mijn vrouw heeft besloten. En ik heb dat goed gevonden. Dat wij in 14 maanden een hulphond opleiden. En die we dan mogen overdragen terug aan de stichting Hulphond. Die deze hond dan verder opleidt om de rest van zijn leven dienst te doen als hulphond. Voor mensen die dat nodig hebben om op die manier goed door het leven te kunnen komen.
Ja, dat vind ik wel mooi. Want je zult denken, een CEO van Vodafone Ziggo heeft het super druk.
Ja.
Maar daarnaast is het ook gewoon nog tijd voor liefdadigheid.
Nou ja, kijk, liefdadigheid. Ik vind het wel heel mooi. En dat zoek ik in mijn werk ook steeds meer. Ik vind het wel mooi dat ik ook iets terug kan geven. En dit is dan heel klein, want het is N is 1. Maar als je kennis maakt met mensen die gebruik maken van een hulphond, dan realiseer je wel meteen dat wat je doet er wel echt toe doet. Al is het maar voor die ene persoon. Daarnaast is het ook gewoon leuk, want het is een prachtig beest. En het is daarmee, niet dat ik hobby's nodig had, maar het is daarmee ook een hele leuke hobby. En geeft ook, gek genoeg, ook weer rust. Want nu ga je dus wat vaker 's avonds en overdag en in het weekend naar buiten, het bos in. En ja, wij zijn allebei wel heel gedisciplineerd. Dus de hond wordt heel goed getraind. Dus dat is dan ook wel weer heel leuk om te doen. Dus dat zoek ik. Ja, dat vond ik dan wel leuk om en te kijken hoe het is om een hond te hebben. En dan ook op kleine schaal iets terug te geven.
Geef misschien ook een beetje rust naast de drukke baan. Of zie ik dat verkeerd?
Nou, het is ongelooflijk leuk. Gelukkig zijn mijn vrouw en kinderen meestal ook wel blij als ik thuis kom. Maar zo blij als zo'n pup. Dat is het lekkerste wat er is. Is de deur open doen of de tuin binnen wandelen. En daar komt hij aan rennen. En dan wil hij spelen. En 's morgens ook. Ik ben altijd als eerste wakker. Dan ga ik naar beneden. En dan ga ik met hem naar buiten. En altijd even lief. Altijd even vrolijk. Dus het is ook wel heel bijzonder. En dat is gek genoeg ook wel weer een soort van rustgevend.
Want je bent natuurlijk super druk. Hoe bewaar je verder het evenwicht?
Nou, daar ben ik zeker geen rolmodel in. Ik heb dat heel lang heel moeilijk gevonden. Want ik denk dat ik heel lang dat evenwicht niet had. En dat ik toch vooral in de modus zat van werken. Heel hard werken en daar heel veel dingen voor opgeven. Wel altijd in de balans met mijn gezin. Dat was voor mij wel mijn ouders, mijn zussen, maar vooral mijn vrouw en mijn drie kinderen. Daar maakte ik wel echt altijd tijd voor. Maar voor de rest gewoon wel vooral werken. En ja, gaande, weet je, naarmate die ouder wordt, komt er toch net even iets meer balans in. En dan ga je toch wel meer realiseren van, joh, je hebt 8000 mensen voor je werken. Misschien moet je zelf daar anders in zitten en niet nog harder gaan werken. Maar misschien juist de afstand daarin een beetje bewaren. En nou ja, we reizen graag. Ik probeer regelmatig te sporten. Ik probeer wel gezond te eten. Dat lukt allemaal wel vrij aardig. Maar het blijft altijd een uitdaging om de balans in te houden met dit soort banen. Daar ben ik gewoon heel eerlijk in.
Want hoe zou jij jezelf omschrijven als een baas? Wat voor een baas ben jij?
Ja, dat moet je eigenlijk niet aan mij vragen, maar aan de mensen die het daadwerkelijk ervaren. Ik kom wel van een tijd dat ik ik zeg dan graag sterke leider ben, maar mensen zouden het eerder als dominant misschien beschrijven. En heel pace setting, dus heel duidelijk de lat hoog neerleggen en het voordoen en het tempo bepalen. En gaandeweg ben ik wel veel meer, dat ik wel weer probeer daar wat meer afstand te nemen en het wat meer door mensen te laten doen. Ik ben wel altijd een echte people manager geweest. Ik ben de mensen, mijn eigen team en de hele organisatie mensen, het hele beleid rondom mensen, dat staat wel vooraan. Dus ik probeer wel een inspirerende, veilige omgeving neer te zetten voor mensen. Maar ik ben ook een hele veel eisende, vrij doortastende, besluitvaardige leider. En ja, ik probeer het in de balans te houden. Dus dat is, ik ben geen makkelijke manager, denk ik.
Nee. En hoe zorg je dan voor dat je inspirerend voor de werknemers bent?
Ik denk twee dingen. Eén, communicatie is algemeenheid. Het is ongelooflijk belangrijk, want we kunnen het beste plan hebben, maar als we het niemand vertellen van die 8000 mensen, dan weten ze niks. Ik zoek de mensen ook heel graag op. Dus ik probeer veel op verschillende locaties te komen. Veel in winkels, veel in contactcenters, met monteurs mee te gaan. Juist ook daar waar de echte operatie is, waar klanten zitten, veel klanten te bezoeken. En daar leer ik dan weer heel veel van. En daar kan ik dan hopelijk inspirerende verhalen over vertellen. Dus ik probeer mensen echt een 5-jaars horizon te schetsen van oké, hier willen we naartoe met het bedrijf. En dat doen we ook. We hebben 5,5 jaar geleden zijn we ook begonnen met het benoemen van de purpose van het bedrijf. Dat is voor jullie generatie misschien heel vanzelfsprekend. Maar voor mijn generatie is dat niet vanzelfsprekend. Daar zijn wij niet mee grootgebracht. Dus ik heb wel de kans genomen bij het samengaan van Vodafone Ziggo 5,5 jaar geleden. Om niet meteen hard de business in te gaan, maar juist met mijn team. Eerst een team samenstellen en dan samen te bepalen, waarom bestaan wij eigenlijk? Wat is nou eigenlijk letterlijk onze purpose? What's the reason for being, noem ik dat altijd maar. En dat helpt wel heel erg, want dan kunnen we 8000 collega's ook heel makkelijk duidelijk maken dat wat wij doen er echt toe doet. Neem de coronatijd. Half Nederland is klant bij ons. Die zijn allemaal online gebleven, ondanks het feit dat het verbruik vertigvoudigd is, zou ik maar zeggen. En dan realiseer je wel dat het toch wel mooi is dat we wat we doen, dat dat echt belangrijk is voor mensen. Dat helpt mensen enorm om te begrijpen waarom ze hard werken en waarom wat dan hun bijdrage is aan het gemeenschappelijk doel. Dus een gemeenschappelijk doel, stukje richting, veel communicatie, de mensen opzoeken en eindeloos veel praten. Ik doe de hele dag niks anders dan mensen opzoeken en praten.
Ja, want in 2017 is Vodafone Ziggo ontstaan na een fusie. Hoe ga je dan op dat moment om met de integratie en gecreëerde cultuursverandering als kerstverse CEO van Vodafone Ziggo?
Dat is een hele goede vraag. Met mogelijk een veel te lang antwoord. Dus ik zal proberen kort samen te houden. Het begon dus vooral met het benoemen van de purpose, de strategie en de waarde. En dat betekent dat wij hebben wat wij noemen een plan on the page. Daar staat dat op beschreven en dat is de leidraad al 5,5 jaar voor iedereen in het bedrijf. We hebben een purpose, dus dat is waarom bestaan. We hebben een strategie, wat doen we? En we hebben de waarde, hoe doen we dat met elkaar? Dus die hebben we vrij snel benoemd. Daarnaast heb ik heel bewust de helft van de locaties, we hadden geloof 19 kantoorlocaties, heb ik in 1,5 jaar tijd de helft daarvan, meer dan de helft, gesloten. En daar minder andere nieuwe locaties voor teruggeplaatst. Onder andere ons nieuwe hoofdkantoor in Utrecht. En dat noem ik ook altijd heel bewust, daar zit de symboliek in dat, ik noem dat de fysieke manifestatie van wie Vodafone Ziggo is. Omdat we kantoren hadden die waren echt Vodafone. We hadden kantoren die waren echt Ziggo. En we werden één bedrijf. En dan moet je dat ergens ook laten zien. Dus door een nieuw kantoor neer te zetten. En niet als bijvoorbeeld oud Vodafone man het Vodafone kantoor als hoofdkantoor te gebruiken. Daar zit heel veel symboliek in. Dat we een nieuw bedrijf zijn met bepaalde waarden. En dat komt daarin terug. Maar bijvoorbeeld ook, dus ook symboliek, de week voordat het bedrijf officieel begon. Dat was een kerstvakantie. Heb ik bij het Ziggo gedeelte, En toen had Ziggo nog kantoren. Die had nog een verdieping waar de directie zat. Vodafone, ik heb sinds 2008 al geen kantoor meer. Dus ik heb al 14 jaar geen kantoor. Ik heb niet eens een eigen bureau. Helemaal niks. En het eerste wat ik gedaan heb voordat het bedrijf startte. Iedereen was op kerstvakantie. Heb ik in het Ziggo kantoor alle kantoren laten verwijderen. Dus alle managers, alle directeuren die een kantoor hadden. Kwamen op 6 januari terug en hadden geen kantoor meer.
Vond je dat spannend?
Ja, dat was heel spannend. Ik had het behalve de HR-directeur en de facilities manager niemand verteld. En dat was best wel gewaagd. Er waren ook heel veel managers heel boos over. Want het waren hun spullen en hun domein. En daar hadden ze ook helemaal gelijk in. Maar het goede nieuws was, toen hadden we nog iets meer mensen. Dat ongeveer 8.500 mensen het geweldig vonden. En het helemaal begrepen waarom we dat deden. Waarom ik dat deed. Dus ik had, laten we zeggen, 50 wat bozige managers. Maar ik had 8.500 collega's die dat wel mooi vonden. De symboliek begrepen. Van hey, wacht. En het is vooral het signaal van het wordt nu dus echt anders. Daardoor vond ik het waard om te doen. En heel veel managers kijken er ook op terug en zeggen van ja, en achteraf begrijp ik dat je het gedaan hebt. Ik vind het nog steeds niet netjes dat je het me niet verteld hebt. Maar ja, als ik het ze verteld had, dan was het misschien niet gebeurd.
Ja, dus uiteindelijk heb je het met de boze managers toch nog goed gemaakt. Het is toch nog goed gekomen.
Ja, kijk, uiteindelijk moet je ook besluiten durven nemen als leider van een bedrijf, een organisatie, om dingen te doen waar je echt in gelooft voor het bedrijf. En dat heeft te maken met bepaalde normen en waarden. Ik wilde een open, transparante, korte lijnen cultuur. De afstand tussen mij en alle medewerkers moet klein zijn. Iedereen moet toegankelijk zijn. Dan moet je dus niet op een verdieping gaan zitten met kantoren. Dus voor mij was het ook diegenen die dat niet zouden begrijpen, zouden dus ook niet in die cultuur passen. En dan zouden we dat gesprek ook moeten hebben van misschien is dat dan een moment om iets anders te gaan doen.
Dus dat is dus ook een beetje een voorbeeld van jouw dominante leiderschap waar je het eerder over had, deze podcast.
Nou ja, dit zit dan misschien meer in de categorie. Ik weet dan heel goed wat ik wil met het bedrijf. En ben erin dan wel heel doortastend en besluitvaardig, maar ook bereid om risico's te nemen. En nogmaals, de meeste mensen begrepen het goed en zijn daar prima mee gegaan. Maar dat was de categorie waarbij ik zeg wel eens vaker, het is hier geen democratie. Het kan niet altijd een democratie zijn. En soms zijn die van die dingen, daar moet je gewoon durven doorpakken.
En uiteindelijk toch goed gekomen?
Het is heel goed gekomen zelfs. Dus het is een mooi bedrijf met een mooie purpose. Met heel veel blije medewerkers en heel veel klanten die waarderen wat we doen. Dus ja, en daar doe je het uiteindelijk voor.
En wij hebben ook altijd een luisteraarsvraag. Ja. Die is deze week ingesproken door Ilse Domburg. Dat is een masterstudent hier die de digital track volgt. Dus die wordt nu afgespeeld.
Ik ben Ilse Domburg en ik heb een vraagje over de veiligheid van de data van jullie klanten. Want er is natuurlijk een groeiende trend in digitalisatie overal in de wereld. En hierbij komt ook cybercrime kijken. En ik vroeg me af wat jullie eraan doen om de veiligheid van de data van jullie klanten te waarborgen. En stel dat er een datalek is, of dat er een datalek is geweest, hoe u als leider hiermee omgaat.
Ja, extreem relevante vraag. Ik krijg vaker de vraag, waar lig je van wakker? En dat zijn gelukkig niet heel veel dingen, want ik slaap goed. Maar cybersecurity is een van de dingen waar ik wel van wakker kan liggen. Omdat het ongrijpbaar, ontastbaar is. En dat is bijna meer de vraag van wanneer overkomt je iets als bedrijf? Zeker een groot bedrijf, we hebben een groot klantenbestand met kritieke infrastructuur. Dan ben je gewoon een doelwit van cybercriminelen. Dus het is meer de vraag wanneer wij echt onder vuur komen te liggen. En niet of we ooit onder vuur komen te liggen. Dus daar kan ik wel echt van wakker liggen. Nou ja, kijk, uiteraard, we hebben het voordeel. We zijn onderdeel van en Vodafone 50% en Liberty 50%. Die hebben beide vanuit de internationale organisaties hele professionele cybersecurity organisaties. Dus we hebben hele goede plannen om ervoor te zorgen dat we al onze systemen heel robuust maken. Ik zal één specifiek voorbeeld geven. We zitten nu net midden in het proces dat al onze klanten die via de telefoon hun app gebruiken, hebben we net two-factor authentication doorgevoerd. Nou, wat is dat in heel simpele zin? Als je daarin wil, kun je er niet alleen in met een username en een password. Dan moet je ook nog even een bevestiging krijgen. Bijvoorbeeld stel dat je logt in op je tablet. Dan moet je ook nog eventjes de check doen met een code op je telefoon. Enerzijds heel vervelend, want het is een extra handeling voor de klant. Anderzijds is het een bewuste keuze dat we er alles aan doen om de klant veilig te houden. Maar ook om te voorkomen dat de klant zijn login gebruikt wordt om bij ons in de systemen te komen. Dus we zorgen ervoor dat onze eigen systemen veilig zijn. En we zorgen ervoor dat de klanten ook geholpen worden met tools om zelf met username, password, two-factor authentication, dat soort zaken, veilig onze diensten te kunnen blijven gebruiken. En dat blijven we doen, want dat is nooit klaar.
Dus dat is dus een deel, hoe waarborg je de veiligheid?
Ja.
En nog even terugkomt op de tweede vraag van Ilse. Ja. Mocht er een datalek zijn geweest, hoe ga jij daar dan mee om als leider?
Ja, kijk, als dat gebeurt, dan is daar eigenlijk een heel vast protocol voor wat wij hebben bepaald. En dat betekent dat je je doet een aantal dingen tegelijkertijd. Hè, dus niet volgordelijk. Een van de dingen die je doet is meteen instanties inlichten. Hè. Je hebt agentschap telecom en er zijn bepaalde autoriteiten. Die moet je dan inlichten over het feit dat er een mogelijk datalek is. Vervolgens ga je natuurlijk vanuit de techniek en vanuit security meteen op zoek naar wat is er gebeurd. Hoe is het gebeurd en hoe kunnen we dat voorkomen? Hoe kunnen we dat dan weer repareren? Communicatie naar de klant is ongelooflijk belangrijk, want die moet je natuurlijk ook informeren over het feit dat er wellicht iets met jou gebeurd is. En daarna de evaluatie van hoe, als we dan terugkijken, wat is er gebeurd en wat hebben we ervan geleerd en wat gaan we dus aan actie nemen om te voorkomen dat dat nog een keer gebeurt. Dat zijn even grofweg de stappen waar je erin gaat. Maar het allerbelangrijkste is transparantie naar de autoriteiten, naar je medewerkers, naar klanten en dan uiteraard zo snel mogelijk handelen.
Ja.
Ja, en als we kijken naar de toekomst, wat zijn doelen die je voor jezelf voor ogen hebt?
Voor mezelf voor ogen heb, ja. Pju. Kijk, ik ben heel blij dat ik. Ik ben heel blij en trots op de carrière die ik heb mogen hebben. Ik hoop dit nog wel een tijdje succesvol te doen. En dan vind ik het wel mooi om nu, we hebben de eerste 5 jaar Vodafone Ziggo erop zitten. Dat was natuurlijk echt van 2 bedrijven, 1 bedrijf maken. En aantonen dat Fixed Mobile Convergence werkt. Hè. We combineren vast en mobiel. We zitten nu in de fase dat ik bezig ben om de doelstellingen voor de volgende fase weer te gaan zetten. Dus ik wil graag het bedrijf naar de volgende fase helpen. Dat is 1. 2. Nog meer aandacht voor dingen die, ja, weet je, die echt belangrijk zijn. Wij kunnen heel veel betekenen voor de maatschappij. En dan heb ik het niet alleen over zorgen dat alle communicatie werkt. Maar vooral ook als je kijkt naar de snelheid van de digitale ontwikkeling in de markt. Dan is dat enerzijds fantastisch. Hè? We kunnen steeds meer online, steeds meer digitaal, steeds meer remote. Altijd en overal connected. Maar er zitten ook 2 keerzijden aan. 1, digitale inclusie is heel belangrijk. Want er zijn heel veel mensen. Ja, jullie zijn, net als ik, allemaal heel bevoorrecht. Jullie doen hier een mooie opleiding. Jullie krijgen daarna ongetwijfeld allemaal een goede baan. Dus je kunt, heb je daarmee een goede opleiding. En kun je dus met de digitale ontwikkeling meedoen. En B, heb je dan waarschijnlijk ook de middelen om bepaalde apparatuur aan te schaffen en dat te doen. Naarmate de tijd vordert zullen we een digital divide gaan zien. Dat er gewoon steeds meer haves en haves not zijn. En dat vind ik wel echt een risico. En een tweede aspect is daarvan digitale balans. Hoe geweldig het ook is. Dit is allemaal bedoeld, hè, of het nou vaste lijn is of mobiel is. Het is allemaal bedoeld om beter met elkaar te communiceren. En soms vraag ik me ook wel eens af of we er beter van gaan communiceren. Of dat we allemaal alleen maar op onze schermen zitten. Dus ik zie voor ons wel een mooie verantwoordelijkheid om iedereen mee te nemen. Dus laaggeletterde, mensen die minder geld hebben, migranten. Alle mensen die op een bepaalde manier een achterstand hebben en minder snel mee kunnen. Daar hebben wij een belangrijke rol te vervullen. En als laatste punt voor mezelf, want je had ook wel je doelstellingen. Ik wil eigenlijk alleen nog maar zoveel mogelijk leren en doen. Ik hoef geen grotere baan. Ik wil gewoon genieten van. Ik ben ook in de fase gekomen dat ik kan genieten van het feit dat ik mag doen wat ik nu doe. In plaats van alleen maar door te bikkelen en de resultaten en door naar het volgende. Maar ik wil wel blijven leren. Dat zijn wel mijn doelstellingen.
Ja, want je zit dus al dik 5 jaar in deze functie.
Ja.
Je zei, we gaan toewerken naar de volgende fase.
Ja.
Wat wil je in de volgende fase bereiken?
Ik denk dat, kijk, de ontwikkeling in onze business gaan zo snel dat ooit, hè, toen ik ooit begon, had Libertel, later Vodafone, dat was eigenlijk alleen maar mobiel bellen. En daar kwam daarna sms bij en toen kwam de data bij en aan de vaste kant. En nu hebben we vast en mobiel en televisie en content. En ik denk dat Vodafone Ziggo steeds meer toch een wat integraler communicatie, media-achtig bedrijf gaat worden. En dat stelt weer hele andere eisen aan ons als bedrijf. En de klanten die stellen ook steeds hogere eisen. En nou, dat leidt steeds meer tot de digitalisering. Dus we zullen steeds meer gaan digitaal gaan aanbieden. Maar ja, het doel is om in die volgende fase nog makkelijker zoveel mogelijk content zo makkelijk mogelijk ter beschikking te stellen aan onze klanten. Waar ze dan ook maar zijn, letterlijk ter wereld. Daar komt wel weer bij kijken. Dus daar kunnen we de komende 5 jaar wel weer mee aan de slag.
Ja, dan heb ik nog 1 laatste vraag voordat we doorgaan naar de quote.
Ja.
U had het dus net al over digitalisering.
Ja.
En Kim en ik zijn allebei opgegroeid in de digitale wereld. Ja. Wij groeiden op en we hadden al de computer, later de telefoon.
Ja.
Hoe denk jij dat de nieuwe generatie zich gaat ontwikkelen door deze snelle digitalisering?
Ja, we'll find out. Ik zou bijna zeggen, laten we over 20 jaar afspreken en kijken wat er van jullie geworden is. Ik denk dat het... Ik denk dat het een hele veel eisende periode is. En dat er veel druk op jullie ligt, omdat jullie altijd connected zijn. Hè? Dus uit is heel erg lastig. Dus dat moeten jullie meer leren. Ik had geen mobiele telefoon, ik had geen computer. Dus uit was niet zo heel erg moeilijk. Als ik hier vandaan naar huis ging, zat ik in de bus en daarna in de trein. En dan kon ik lezen of mijn ogen dicht doen en gaan zitten nadenken. En nu zit iedereen in de trein met telefoons en andere devices.
Ja,
dus ik denk dat een van jullie uitdagingen is uit. Een van jullie uitdagingen is echt communicatie en relaties met mensen. Want dat is wel een zorg die ik heb, dat we weliswaar meer communiceren. Dat denken we dan. Maar als ik naar mijn eigen kinderen kijk, ook denk van, joh, bel nou gewoon even of kom even langs. Nee, dan gaan we een appje sturen. Ja. Nee, dat is geen communiceren. Dat is gewoon een bericht sturen.
Manier van communiceren is anders.
Ik dus denk dat uitdagend is. Maar de meest uitdagende, denk ik, is door die digitalisering gaan de komende, pak hem verbeet, 5 jaar, 10 jaar, pick a number, gaat, als ik naar ons bedrijf alleen al kijk, 50% van de banen gaat of verdwijnen of fundamenteel veranderen. En dat fundamenteel veranderen moet je echt denken aan mensen die vandaag een dag een job doen en bepaalde skills hebben, die totaal niet meer relevant zijn, maar echt iets totaal anders moeten kunnen. En dat gaat in de medische wereld gebeuren, dat gaat in de bredere zorg, maar in de hele maatschappij. Dat betekent dat jullie generatie, jullie zullen je hele leven lang moeten blijven leren. Ja. Ik heb ooit een keer een BBA gedaan, ik heb daarna ooit een keer een MBA gedaan, hier en daar nog eens een keer een cursus. En daar kwam je mee weg in mijn generatie. Nee, daar gaan jullie niet mee wegkomen. Jullie moeten blijven leren, blijven ontwikkelen. Om bij te blijven alleen al. Dus dat is best uitdagend.
Duidelijke boodschap.
Maar leuk.
En dan tot slot nog de quote. Ja. We hadden gevraagd of je een quote wilde bedenken. Gooi hem erin.
Ja, ik weet niet of ik hem helemaal letterlijk citeer. Dus ik paraphrase hem zoals dat zo mooi heet. Maar Mario Andretti. Ik weet niet of jullie weten wie dat is. Maar dat is een hele beroemde motorcoureur. En die heeft ooit iets gezegd. En nogmaals, ik probeer hem even letterlijk te zeggen. Ik heb hem weer opgeschreven. If everything seems under control, you're just not driving fast enough. En die heb ik ooit een keer voorbij zien komen. En die sprak mij enorm aan, omdat ik altijd dingen in de verandering gooi. Dus als alles onder controle lijkt, dan ga je gewoon niet hard genoeg. Dan moeten we meer veranderen, sneller veranderen. Daar proactiever in zijn. Want anders dan hou je toch een soort status quo. En nogmaals, in deze tijd gaat dat niet meer lukken.
Ik vind het een mooie boodschap om mee af te sluiten. Ik weet niet of jij een vraag hebt, Kim?
Nee, helemaal niet meer.
Dan bedankt voor jou voor het mooie gesprek, Jeroen.
Jullie bedankt. Dank voor de uitnodiging.
Geen dank, bedankt.
Jeroen en Pluto hebben allebei de studio verlaten. En ik vond het een mega interessant gesprek. Jij, Kim?
Ik ook. Ik vond het superleuk om dit te doen. Normaal ben ik altijd achter de schermen, zoals al eerder verteld. En nu wacht ik eindelijk een interview afnemen. Ik vond het vooral heel interessant hoe hij over de nieuwe generatie praat. Over dat wij moeten blijven leren om bij te blijven. En over de digitalisering. Wat vond jij interessant, Joep?
Het meest interessante dat ik vond was de keuze van de kantoorpanden. Waar mensen niet blij mee waren, heel veel wel. En hoe hij daarmee is omgegaan. Dus ik hoop dat jullie de volgende keer weer luisteren. Dit is alweer één van de laatste podcasts. Komen er nog 2 aan. Dus wij zien jullie de volgende keer. Doei doei!
Doei doei!